eerst.
De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de Vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water.
De vakantieman met historische vakantietips. Schrijver Aziz Aynan is de gast, de eerste vakantieman van dit jaar. Ja, dus de vraag is natuurlijk, wat raad je ons aan om naartoe te gaan? Aziz.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik raad het luisterend publiek raad ik op vakantie te gaan naar de geboortestreek van mijn ouders. De streek waar ik verwekt ben, niet geboren. En dat is in Noord-Marokko, de Rif. En om heel specifiek te zijn, de... In ieder geval het plekje, het plaatje, heet Mahajar. En dat is in de Rif.
Mahajar, dat staat op de kaart? Of is het zoiets, zo'n kleine vlek die...
Het is een kleine vlek die op de kaart staat.
Ah, kijk eens, ja.
En Mahajar betekent iets als vluchtelingen. Dus mijn ouders, althans de mijn... mijn bedovergrootvader...
Ja.
Die is er toen naartoe gevlucht... ten tijde van de oorlog.
Vanaf waar?
Nu is dat gaat het om waarschijnlijk tientallen kilometers.
Ja.
Maar dat was toen natuurlijk een hele grote reis.
Ja.
Namelijk te voet. En ja, ik meen dat die vanuit een ander dorp zijn ze gevlucht.
Oh,
dus van het ene dorp naar het andere dorp.
Juist. En je hebt het over de oorlog.
Ja, ja, dat is de oorlog... zeg maar, het noorden van Marokko was bezet. Dan hebben we het over... wat zal het zijn? Ergens. Die oorlog is toen begonnen in 1920.
Mm-hmm.
En die werd bezet... Noord-Marokko van Marokko werd bezet door de Spanjaarden. En de Fransen. En toen zijn een aantal streekcoalities... onder leiding van de bevelhebber Abdelkarim Gattabi... En die zijn toen ten strijde getrokken.
En als je het hebt over verschillende groepen... dat valt min of meer samen met verschillende nederzettingen... waar verschillende families woonden?
In het Nederlands wordt vaak overigens het verkeerde woord gebruikt. In de Nederlandse taal heb je het altijd over stammen.
Ja.
Wat heel vreemd is, want die mensen die zien zich niet van een bepaalde clan... of een bepaalde stam... maar het gaat om streken. Hè? Dus dat bedoel ik met streekcoalities. Dat zou je kunnen vergelijken met een Kennemerland of een Amstelland.
Ja, ja.
Dus op die manier.
De Westfriese en de Kennemers. Die optrekken tegen de Hollanders, zeg maar.
Nou,
zoiets.
Zoiets, inderdaad.
Of de
ja.
bezettende
Absoluut,
Zeeuwen.
Ja.
Je raadt de luisteraar, de historisch geïnteresseerde luisteraar...
Ja.
raad je aan om naar een land te gaan... waar jij zelf eigenlijk niet naartoe zou gaan op dit moment.
Correct. Ja, dat is enerzijds is het paradoxaal... en anderzijds is het bittere ironie. Om dat even goed uit te leggen... allereerst waarom ik aanraad om naar die streek te gaan. Hè, dus mijn ouders komen uit Mahajar... en in dat gebied ligt een vlakte. En die vlakte heet Anwar. Die schrijft Anwel. Maar in het dialect van mijn ouders kennen ze geen L. En als er een L staat, dan spreek je dat uit als een R. Daar heb je dus die vlakte Anwar. En daar heeft dus een legendarische veldslag heeft daar plaatsgevonden. Op 20 juli 1921. Dus binnenkort... wordt het herdacht. En die vlakte, die streek... waar dus die veldslag van een aantal weken... zeer bloedig. Er was een leger van 60.000 Spanjaarden. En dat streed tegen een leger van Abdelkarim Gattabi... dus de Rifijnen. Dat leger was 10 keer zo klein. Er was ongeveer 6.000 mensen. En daar is dus een enorm bloedbad heeft daar plaatsgevonden. Er zijn namelijk... 18.000 Spanjaarden gesneuveld in die week.
Wil je zeggen dat de Rifijnen daar gezegevierd hebben?
In wezen is daar de Rifrepubliek is toen daar ontstaan. En Door eeuwenlange verschillende bezettingen van buitenaf. En of dat nou de Arabieren waren of de Vandalen. Want de Rif is voortdurend bezet in de geschiedenis. En je kunt daar wel zeggen, je kunt zeggen dat op dat moment, op die vlakte die Anwar heet, kale, kale vlakte, een getergde vlakte, een getergd landschap, dat daar wel de Rifijnen hun trots hebben teruggekregen.
Juist.
En in wezen is het nog geen plek om naartoe te gaan. In ieder geval, dus er is een piepklein, heel lelijk monument.
Ja.
Dat gedoogd wordt door de autoriteiten. En dat maakt het ook weer zo bijzonder. Hè? Dus het is niet. We hebben het niet over, hè, een groot monument. Zoals op
de Dam. Even, want dat kan verwarring stichten. Je zegt er is geen plek om naar terug te gaan. En je raadt mensen aan om daar naartoe te gaan. Maar je bedoelt eigenlijk dat er op die vlakte eigenlijk alleen maar één klein monument is. En dat de reisbestemming die je wel degelijk aanraadt, ja, toch die vlakte is.
Er is een piepklein, lelijk monument dat in de schaduw staat van een vijgenboom. Dus echt weggestopt. En jaarlijks gaan er wel mensen naartoe om wat te herdenken of om onderzoek te doen. Maar ja, de autoriteiten hebben dat liever niet. En momenteel is de situatie in de Rif niet goed. Er is momenteel een opstand in de Rif. Ja, en ik raad de luisteraar echt zeker aan om er naartoe te gaan. Want het is namelijk Nou, wat ik zeg, hè, als je er bent, dan zie je hoe een getergd landschap eruit ziet.
Juist.
Voor mij is het momenteel niet handig om er naartoe te gaan. Omdat, in mijn schrijverij spreek ik mij regelmatig uit tegen de dictatuur en haar entourage en zijn entourage. En vorige week zei minister Blok op de televisie, Marokkaanse Nederlanders, Als u naar Marokko gaat, bent u een Marokkaan. Dus let op uw woorden. Nou, dat doe ik dus niet, op mijn woorden letten. Aangaande de mensenrechten, aangaande de streek en de geschiedenis. Dus dat is wel natuurlijk de enige bittere ironie. Dat voor mij onhandig is.
Dus mensen die zich ongeveer net zoals jou gedragen. Bijvoorbeeld die jongen uit België, die is wel naar Marokko gegaan. Die zit nou een jaar vast daar.
Nou, het ging dus. En dat is ook wel weer, hoe zeg je dat? Heel bijzonder. Hij ging naar Marokko om 20 juli een herdenking te organiseren. In dat getergde dal, namelijk Anwar, waar zoveel jaar die veldslag tussen de Rifijnen en de Spanjaarden heeft plaatsgevonden.
Beste Aziz, jij raadt dus de luisteraar aan om te gaan naar een plek waar je zelf niet naartoe durft te gaan, en met reden.
Ja.
Blok, die geeft je gelijk.
Ja.
En je zegt ook, het is niet helemaal zonder risico voor wie dan ook om je daarop te houden.
Nee hoor, nee, dat is natuurlijk het gekke van Marokko. Voor de Marokkaanse Europeanen is het risicovol. Maar voor alle andere Europeanen is het risicoloos. En die paradox, de contradictie die hier plaatsvindt in mijn woorden, dat is misschien ook wel iets wat je daar zult aantreffen in dat landschap. Dus de mensen die de achtergrond hebben, die gevochten hebben voor die plek, voor hen is het min of meer verboden om er naartoe te gaan. Maar voor alle andere buitenstaanders is het mogelijk om er naartoe te gaan. En ik denk dat dit in wezen ook Marokko in een notendop is.
Ik kan me herinneren, ik ben zelf op een gegeven moment afgereisd naar Noord-Marokko. Overgestoken van Set naar naar de noordkust, hoe heet het?
Melilla bedoel je? Meritsch?
Nee.
Of Ceuta?
Afijn.
Ja. Een van de Spaanse exclaves.
Nee, de grote stad Nador.
Nador, ja.
En daar waren, het viel mij op, zeker ook in die provincie aan de kant van de Algerijnse grens, dat daar tal van roadblocks waren. Ja. Waar je werd. Maar ik als Nederlander mocht gewoon. Dus ik heb uitsluitend buitengewoon vriendelijk.
Ja, het zijn de binnenlandse grenzen. Ja. Die noemen ze in het Marokkaanse barrage. Dus barrières. En die zijn om de zoveel kilometer.
Dus je hebt niet alleen een plek, maar je hebt ook een datum. Kan je die nog een keer zeggen?
20 juli.
20 dus, juli. Ja, om bij wijze van spreken min of meer in jouw plaats.
Ja.
Naar de voormalige slagvelden.
Maar het is niet alleen dus die historische veldslag, hè, die er heeft plaatsgevonden. Maar die Het is een prachtige streek. Hè? De streek, het is fotogeniek. Het is de wilde artisjok, hè? Die groeit daar gewoon op de looppaden.
Het is ook een culinaire reis.
Ik zou wilde artisjok niet eten. Want er zit vol met doornen. Maar ook de hoe zeg je dat, de cultuur van de mensen. Wat ik zo mooi vind aan de familie die van mij die er woont, die hebben nog een bepaalde cultuur, een bepaalde mentaliteit die wij inmiddels in het moderne Westen verloren zijn.
Ja.
Mijn familie gelooft bijvoorbeeld dat men gebruikt daar nog heel erg de ezel, de muilezel en het paard. Hè? Dus dat is een heilige drie-eenheid. Hè? De ezel, muilezel en het paard. En men gelooft daar nog, als een muilezelin, een veulenbaard, dan zal de wereld vergaan. Hè?
Ja, precies, want dat kan namelijk helemaal niet.
Nou, soms gebeurt het.
Echt waar?
Er zijn voorbeelden van. Maar mijn familie gelooft op het moment dat dat gebeurt, dan is het einde nabij. Maar ik stel me zo voor, het moet daar natuurlijk ook wel eens gebeurd zijn.
Ja.
Maar niemand die het zal zeggen, want dan ben je waarschijnlijk vervloekt.
Precies.
En gedoemd. Dus dat zul je daar ook aantreffen in die streek, dat soort verhalen.
We hebben nog een halve minuut, Aziz.
Ja.
Je wil nog één titel aanraden.
Ja, Iman, Strijd om Marokko, verscheen in 1933 in het Nederlands bij de Arbeiderspers.
Wie is de schrijver?
Dat is Ramon J. Sender. En toen het boek verscheen in 1933 was het een mega, mega bestseller in het Nederlands.
En daar komt die strijd.
Dat speelt zich helemaal af in de streek van mijn ouders. En het nieuwsblad. De Batavia nieuwsblad. En die zei, dit boek is een boze droom. Maar boze dromen hebben hun nut.
Iman, Strijd om Marokko. Ja. Aziz, heel erg bedankt voor je verhaal vanmorgen.